Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Wat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom bij Hour of Power op de laatste zondag van het jaar. En we hopen het nieuwe jaar in te gaan met weer 52 afleveringen van Hour of Power. En bedank iedereen die trouw heeft gekeken naar het afgelopen jaar. En we hebben weer een bijzonder programma. Bobby Schuller spreekt in het kader van een sterk geloof over de sterkste man van zijn tijd, Goliath. En de kleine David die hem versloeg. Een prachtig Bijbels verhaal, misschien ken je het nog wel, van de zondagschool. En dan hebben we veel muziek van ons koor. Ze zingen onder andere This is the Day en It is Well with My Soul. En het orkest, geweldige bijdrage van, ik denk wel een van de meest populaire songs van deze tijd, Praise the Lord, O My Soul. En als gast Robert van der Kooi. Robert, hartelijk welkom. Robert, voor jou gold lange tijd, ik ben wat ik doe, ik ben wat ik heb, ik ben wat anderen van me zeggen en voor de rest, ik ben Gods geliefde kind, dat was voor jou niet van toepassing. Je had een wild leven.
Gelukkig nu niet meer, Jan.
Nee, maar toen wel.
Toen zeker, ja. Ja.
Ja. Daar gaan we het over hebben. Je hebt er ook een boek over geschreven. En hartelijk welkom. En iedereen van harte welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And it is a good and beautiful morning, and we are so, so happy that you're here. You know, today, let's praise our way to victory as we worship our God of more than enough. We're so happy you're here. You are loved.
Let's begin with a word of prayer. Father, we thank you so much for all that you're doing in our lives. It's easy to not see what you're doing. Lord, we love you and we thank you. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen. Amen.
Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
More to dance and from glory to
Would you open your Bibles with me to 1 Samuel 17, 41 through 49? Meanwhile, the Philistine with his shield bare in front of him kept coming closer to David. He looked David over and saw that he was little more than a boy, glowing with health and handsome, and he despised him. He said to David, "Am I a dog that you come at me with sticks?" And the Philistine cursed David by his gods. "Come here," he said, "and I'll give your flesh to the birds and the wild animals." David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands. I will strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. And those gathered here will know that it is not by sword or by spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands." As the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him. Reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine in the forehead. The stone sank into his forehead and he fell face down on the ground. The word of the Lord. Thanks be to God.
As we are the people.
Mijn gast is Robert van der Kooi. Robert, ik zei het al bij de opening van Hour of Power. Voor jou is lange tijd geweest. Ik ben wat ik heb. Ik ben wat ik doe. En ik ben ook wat anderen van me vinden.
Ja. Ja, status was alles voor mij eigenlijk. Ik deed alles voor de buitenwereld. En niet zozeer omdat ik er zelf van hield, maar meer omdat ik me afvroeg, hoe kijken andere mensen er tegenaan? Hoe kijken ze tegen mij aan? Ben ik iemand?
Waarom was dat een vraag voor je?
Ik wilde graag gezien worden, denk ik. Ja, en ik was toch ook wel populair. Ik denk dat ik mijn babbeltje bij me had.
Ja.
Ja,
ja. Ja, op school wist je zelfs zo je te gedragen dat de leraren af en toe last van je hadden.
Ja, af en toe wel, denk ik, kon ik iets te veel discussiëren in de klas. Ja. Ja. Geopolitieke onderwerpen. Ja, ik vond het prachtig en ik heb een hele mooie jeugd gehad. En daarin werd ik altijd ook veel gezien, denk ik. Maar daarna, mijn studententijd, ga je naar de grote stad. Ja, dan moet je ineens eigenlijk vechten voor je eigen bestaan.
Waarom?
Ja, omdat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat je gezien wordt. Ja, want wie worden er dan wel gezien? Daar nam ik soms een verkeerd voorbeeld aan. Ja. Mensen met status, mensen met aanzien, dat is dan vaak al. Mensen met geld, mensen met dure auto's, mensen met veel te dure horloges en met veel vrouwen.
Dat was jouw ideaalbeeld. Zo wil ik
gezien,
zo wil ik worden.
Ja, zo zag ik het wel voor me, ja. Ja.
Je ging ook meedoen aan allerlei feesten uit met vrouwen om vrouwen bij te horen.
Ja, niet eens zozeer om erbij te horen, want ik heb er ook echt wel van genoten in dit tijd. Maar het was te wild. Het was naast mijn werk dat het soms 60, 70 uur, misschien wel langer per week was. Soms tot diep in de avond door. En dan gelijk door de stad in. En dan tot in de vroege uurtjes uitgaan. Veel drinken. Ja, en de volgende dag weer werken.
Ja. Hoe hield je dat vol?
Uiteindelijk hield ik dat niet vol.
Nee.
Een lange tijd leef je gewoon op adrenaline.
Ja. Je had een topbaan en een topinkomen. Je zat in de grondstofhandel.
Ja.
Gaf je dat de bevrediging die je zocht?
Het is een schitterende wereld waarin heel erg veel geld om gaat. Maar het is soms ook een beetje oppervlakkig.
Ja. Ja. Werd je hart bevredigd?
Nee. Nee, daar kan ik wel hardop zeggen. Want ik probeerde juist alles om een beetje die bevrediging te zoeken. En die bevrediging die zocht ik dan misschien in de verkeerde dingen.
Op een gegeven moment dan, je hebt zo hard gewerkt, je neemt geen vakantie meer op. Je bent aan het werk en aan het feesten. Dat is eigenlijk wat je leven beheerst. En dan komt er een moment dat je zomaar ineens op een avond wat naar God roept.
Ja. Dat komt eigenlijk, was na een periode dat ik dus geen rust meer had in mezelf. Ik gunde mezelf geen rust meer. Ik wilde doorwerken. Ik wilde meer carrière, meer geld, meer aanzien. En daar ging ik langzaamaan kapot. En het is op een moment geweest dat ik zoveel stress in mezelf voelde, dat ik ook niet meer kon slapen. En dan ging ik 's nachts wandelen door Rotterdam. Om maar een beetje de stress eruit te lopen. Maar ik voelde me zo slecht.
Ja.
Ik voelde me zo slecht. En op een gegeven moment heb ik zo diep gezeten dat ik het eigenlijk uitschreeuwde naar God. En ik vroeg, ik weet het niet meer. Leid me maar. Ik heb het in mijn gebed heb ik het echt uitgeschreeuwd. Ik zeg, ik kom er niet meer uit. Neem het maar van me over. Ja.
En toen?
De week daarop was heel bijzonder. En hoewel ik het niet meteen door had eigenlijk, de eerste dag daarna al, ik liep op een plaats door de stad, een onverwachte plek eigenlijk, buiten het centrum, dan kwam er ineens iemand naast mij lopen.
In je lunchpauze.
Er kwam gewoon ineens iemand naast mij lopen en die begon te vertellen over de Heilige Geest en of ik God kende. Maar ja, ik ben christelijk opgevoed. Ik ken God, dacht ik. Ik ben toch christelijk? En dat werd een vervelend gesprek zelfs, want ik zei, je moet niet bij mij zijn als je wil evangeliseren. Er zijn heel veel mensen die jou nodig hebben, maar ik weet het wel, in mijn hoogmoed. En we kregen zelfs een beetje ruzie en ik stuurde hem weg. En 2 dagen later gebeurde het eigenlijk opnieuw, een hele andere plek in de stad. Een andere persoon vanuit een andere kerk, die kwam ook weer tegen mij vertellen over de Heere God. En nog steeds dacht ik van oké, is dit dan waar ik voor gebeden heb? Maar wat heb ik dan hier nu aan? Uiteindelijk heb ik er niks mee gedaan. Ik heb het naast me neergelegd en ik leefde door op dezelfde manier. Ik denk dat God me een uitweg bood.
Ja, maar dat je dacht, nog even niet.
Ik wilde er niet naar luisteren, nee. En toen heb ik het op de harde manier moeten leren.
Ja, want je komt in een ongekende burn-out terecht.
Ja. Ja.
Hoe begon dat?
Op een dag zat ik in de tram door de stad en ineens begon alles te draaien. En toen wist ik dat het echt foutenboel was. Ik wist dat ik een heel groot probleem had, dat wist ik meteen. En dat was het begin van een jarenlange burn-out. Waarin ik zeker de eerste maanden geen schijntje meer van mezelf was. Ik kon moeilijk bewegen, ik kon niet meer televisie kijken. Ik kon geen auto meer rijden, ik kon niet sporten, ik kon helemaal niks meer. Ik was helemaal niks meer van wie ik ooit was geweest. Ja. In één klap. Ja.
Hoe vreselijk is dat?
Dan zit je heel diep. Ja.
Ja. Riep je toen ook tot God of...
Misschien niet meteen. Misschien niet had ik door dat ik meteen mijn leven moest veranderen. Nog niet. Dat is later uiteindelijk wel gekomen. Doordat ik ging evalueren, hoe heb ik nou eigenlijk geleefd? Waar was ik mee bezig? En iemand zei tegen mij, maar zie je dan niet dat je al geliefd bent? Het maakt niet uit hoe hard je werkt. Het maakt niet uit. Of jij de beste danser bent, of dat jij alle dranken uit je hoofd kent, of dat je populair bent. Het maakt niet uit, Robert.
Ja.
Je familie houdt toch wel van jou. En ja. Toen besefte ik ook, ja, mijn familie houdt sowieso van mij. En des te meer houdt God ook van mij. Ja. Maakt niet uit wat ik doe.
Je besluit dan om radicaal van alles afscheid te nemen en een wereldreis te gaan maken.
Ja, niet meteen. Maar uiteindelijk besefte ik wel, is dit het leven wat ik verder wil leiden? Want uiteindelijk kwam ik er gelukkig bovenop. Met de hulp van de Heere God, zeker weten. Ik heb zijn aanwezigheid,
wat deed hij dan?
Ik heb zijn aanwezigheid heel sterk gevoeld. Ik heb ook in mijn duisterste, moeilijkste periodes, voel ik dat ik nooit alleen ben geweest. Ik heb altijd hoop gehouden. Hoop ja. Kunnen houden. Ja. En ik ben er weer helemaal bovenop gekomen. En natuurlijk, ja, ik heb een carrière opgebouwd. Ik weet wat. En ik kwam eerst ook weer terug in dezelfde wereld. Maar uiteindelijk begon ik wel na te denken. Is dit wat ik wil met mijn leven? Veel geld verdienen en het uitgeven aan mezelf. Nu denk ik daar anders over. Maar tegelijkertijd, ik vond het ook natuurlijk ergens wel mooi. Uiteindelijk besloot ik inderdaad om een keuze te maken en heb ik mijn baan opgezegd en om te kijken wat kan ik betekenen in Gods Koninkrijk. En dat betekende eerst dat ik eerst even mijn baan op moest zeggen, mijn huis, ik ga op reis en ik ga gewoon een paar maanden ertussenuit en dan ga ik even nadenken waar kan ik nou van betekenis zijn in mijn leven. Voor zijn koninkrijk.
Wat ontdekte je tijdens die maanden?
Nou, ik had gedacht, dan ga ik leren en waar ik mijn carrière kan gaan voortzetten. Maar er gebeurde eigenlijk iets heel anders. Want in de eerste week eigenlijk al lag ik 's nachts in bed, een beetje tussen dromen en wakker zijn in. En ineens kreeg ik een beeld in mijn hoofd. En dat was een beeld. Ik schrok gelijk wakker. Ik denk, wat was dit? En ik ben het gaan opschrijven. En toen besefte ik, dit is het begin van een verhaal. En ik ben het hele verhaal gaan uitwerken tijdens de reis die ik heb gemaakt. Het was in het Midden-Oosten en in Afrika. Daar heb ik doorgereisd. En het is uiteindelijk geworden tot het boek dat nu voor je ligt.
Ja, en de wijn zal vloeien.
Ja.
Ja. Hoe jong ben je nu?
Ik ben 34.
Ja, dus je hebt al een lange ontdekkingsreis gemaakt.
Ja.
Ja. Als je nu je leven optelt en aftelt, wat is dan de optelsom?
Oh, diepe dalen, maar ook hele hoge pieken.
Ja?
Ja, hele hoge pieken. En ik ben een heel dankbaar mens.
Ja. Je hebt een ontdekkingsreis gemaakt en die ontdekkingsreis heb je neergelegd in dit boek. Het is een heel apart boek. Het gaat over Paul die met zijn vriendin een ontdekkingsreis doet. Maar het is eigenlijk jouw eigen verhaal, hè?
Eigenlijk wel, ja. Het is semi-autobiografisch. Het is zeker gebaseerd op wat ik zelf allemaal heb meegemaakt.
Ja. Het laatste hoofdstuk van je boek gaat, dat ben je zelf. Paul die loopt dan in de mist en die is op zoek naar de weg.
Ja.
Wat gebeurt er?
Ja, nou, het is eigenlijk het beeld wat ik eerder al beschreef. Dat er twee paden zijn. Een pad dat leidt naar het licht. En waar liefde is, waar familie is, waar Gods liefde je kan bereiken. En een pad dat dalend is. Een pad met verleidingen, een pad met eigenlijk snelle gedeugden. We lopen altijd op een van die twee paden, maar hoe dieper je op het dalende pad loopt, hoe moeilijker het misschien ook is, hoe verder je terugweg omhoog is naar het stijgende pad. En dat is het beeld dat ik doorkreeg in de eerste nacht en dat heb ik verwerkt in het boek.
Ik heb nog nooit een boek gelezen met een zo merkwaardig einde als jouw boek. Weet je nog wat de laatste zin is?
Ja.
Ik ook. Ja. Ik zal hem even voorlezen. En deze keer neemt hij, dat is dan Paul, ja, Ben en jij, een kurkentrekker mee.
Een kurkentrekker, ja.
Vertel.
Een kurkentrekker, want je weet maar nooit welke wijn je gaat tegenkomen en die fles die moet open. Want de wijn is eigenlijk een metafoor voor het goede leven. Een leven met de liefde van God.
Ja.
Dat is het.
Waarom heb je dit boek geschreven?
Het moest eruit. Het verhaal zat diep in mij en ik wil graag mensen inspireren. Ik denk dat veel mensen die zeker niet gelovig zijn, die zullen zich hierin herkennen. In misschien het leven wat ze zelf leiden. Dat ze leven voor de status, voor de wereld om zich heen. Maar misschien soms leeg te voelen. Ik wil met dit boek die mensen inspireren om te laten zien hoe mooi Gods liefde is. Hoe overweldigend Gods liefde kan zijn en hoe die je leven kan verrijken.
Ja, je zei diepe dalen, hoge pieken. Ja. Je zit nu weer op een piek in je leven.
Oh jawel.
Ja, dat geef je gelijk toe.
Ja.
Ja, je hebt echt een topbaan bij een van de grootste banken van Nederland. Ja. Je reist door heel Europa, sluit enorme contracten af.
Ja.
Zit dan toch de verleiding er weer niet met dat toch wel een beetje glamourleven om weer terug te vallen?
Ik heb geleerd dat het uiteindelijk niet voldoende is om alleen voor jezelf te leven en alleen maar voor het geld en de materie te gaan. En dat het eigenlijk allemaal niet uitmaakt. Dus ik vind mijn baan ontzettend mooi, ontzettend leuk. En ik geniet er echt van. Maar ik besef wel dat het niet maakt wie ik ben. En het kan goed samengaan. En ik besef ook dat in elke sector waar je ook maar bent, dan is Gods liefde nodig. En daar is Gods licht heel erg nodig, ja.
Je bent een carrièreman, dat is op zich denk ik heel goed. Je hebt heel veel lui van je leeftijd die ook leven voor het geld, leven voor aanzien. Mm-hmm. Je hebt de andere kant gezien. Je hebt heel veel vrienden van jouw leeftijd, denk ik. Wat zeggen ze? Hey Robert, wat is met jou gebeurd? Of vertel je ook vrijmoedig over je geloof?
Ik ben er heel open over, ja. Want ik ben er ook trots op. En ik hoop dat ik mensen iets kan meegeven van dat licht. Ja. Maar veel mensen staan er nog niet open voor. Maar mijn boek kan dan een klein beetje dat setje zijn misschien.
Ja.
Ja.
Want wat heb jij van God geleerd?
Dat je volledig jezelf mag zijn en kunt genieten in alle rust. Want je bent al goed genoeg en hij houdt van je.
Ja.
Hij houdt van je zelfs in je moeilijkste momenten.
Ja. Je bent trouwe kijker van Hour of Power.
Ja.
Ik verdraaide net het credo wat we elke zondag horen. Kun je die nog een keer opnoemen? Hoe die nu voor jou is. Want het was, ik ben wat ik doe, ik ben wat ik heb. Ik ben wat anderen van me zeggen, denken.
Ja, nu zeg ik, je bent niet wat je doet. Je bent niet wat je hebt. Want ik ben een geliefd kind van God. En ik wil die liefde graag delen met mijn naasten.
Ja, mooi man.
Ja.
Wat is jouw geliefde Bijbeltekst?
Ik lees heel graag uit Prediker. Ja. Uit Prediker, waarin ook letterlijk staat, geniet van de wijn met je geliefde. God ziet alles al lang aan met voldoening en je hoeft niet te zwoegen. De zon gaat op, de zon gaat onder, maar God houdt van je.
Ja, ik vind het wel een frivole tekst eigenlijk.
Ja.
Toch?
Ja, maar ik denk dat we ook een hele frivole God hebben.
Ja?
Ja, een hele liefdevolle, mooie God.
Ja. Hoe ga jij het nieuwe jaar tegemoet? Want het is de laatste zondag van dit jaar.
Ja. Met heel veel hoop en heel veel mooie plannen. En er komt de Engelstalige versie van mijn boek. Veel mensen die ik spreek tijdens mijn reizen, binnen en buiten Europa, die zeggen, ik zou het heel graag willen lezen, maar ik spreek geen Nederlands. Nee. Nou, die mensen die kan ik binnenkort allemaal een Engelstalig boek sturen.
Ja. We zijn bezig met een donateursactie voor Hour of Power. Je bent niet alleen kijker, maar ook donateur. Mm-hmm. Waarom vind jij Hour of Power belangrijk?
Hour of Power inspireert de mensen om te laten zien dat Gods liefde zo groot is en dat die ook voor jou is. Die boodschap is hard nodig in deze maatschappij.
Ja. Robert, dank je wel. Ik wens je heel veel zegen, succes toe, mooie jaarwisseling. En ik laat je niet met lege handen naar huis gaan. En we hebben het over het credo gehad. Ja, als prachtig. Je die dan toch nog even wil voorlezen.
Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Niemand kan dat van me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen.
En dat is wat jouw droom is.
Prachtig, ja.
En wat mooi dat we iedere keer die verhalen hebben, die levensechte verhalen van mensen die diep in de put zitten en ergens God onderaan het lijstje van hun leven hebben geschreven en dan hem mogen vinden. We gaan een beroep doen op alle kijkers van Hour of Power.
Christmas is coming, it's the most wonderful time.
The real meaning of the story of Christmas is that you are called to be the light in the world.
Breng licht in het leven van anderen. Alleen met uw steun kunnen we Hour of Power blijven uitzenden. Helpt u mee? Word dan nu donateur op hourofpower.nl.
Breng licht in het leven van anderen. Dat hebben we een heel jaar mogen doen met Hour of Power. De preken van Bobby, de getuigenissen hier aan tafel, de prachtige muziek. En we willen dat ook graag het volgende jaar doen. En we proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken, jongeren en ouderen. En we focussen ons ook op de jonge mensen die ook zo hard nodig hebben om te weten wat echte liefde, de liefde van God is. En daarom doen we een beroep op alle kijkers van Hour of Power die nog geen donateur zijn. We zoeken nog 121 donateurs, dan hebben we ons doel van 500 bereikt. En we zouden het ongelooflijk fijn vinden als wij ons een cadeautje wilden geven aan het eind van het jaar door donateur te worden van Hour of Power. Dat kan al voor een klein bedrag, als je maar meedoet en met ons meeleeft. Hartelijk dank voor iedereen die donateur is geworden in de afgelopen weken. En heel veel dank als je wilt overwegen om donateur te worden. Welkom bij Hour of Power.
Thank you.
Please stand with me. We're going to say this together. Hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry, and I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with my neighbor. Thanks, you can be seated. Well, today I'm going to share with you an epic story. You've probably heard it before, but maybe not. And baked within that story is a philosophy that will transform your business, your ministry, your marriage, your leadership, what you do in life. And on the likely chance that you have heard this epic story, my guess is you learned the wrong lesson. And my hope today is that you walk away with the right lesson from this. It goes a little like this. There's two nations who are at constant war with one another. The first group, you might have heard of them, the Israelites. The Israelites are a desert, fierce, pious people who have a few hundred years ago emerged from Egypt, come across into what they call the Promised Land in the Levant and conquered the Canaanite people, taken their lands and settled there in a new kingdom called Israel and Judea. And to the south, let's see, it would be the southwest along the ocean. Remember, the Jews hate the ocean. This is a thing throughout the Bible. They're desert people. There's a reason for that. They don't like the coast, and a lot of peoples in the ancient world don't like the coast because even though it opens you up to trade, it also opens you up to pirates is the word I'm looking for. And there is such a people, the Philistines. The Philistines were a pirate people from the island of Crete who are a Greek-speaking, Greek-cultured people. We often think of them as being Middle Eastern. They were more Greek, and they came at the end of the historical thing, of the collapse of the Bronze Age around the 1200s. They came and settled in that lower left area of the map. We often think of as Gaza. They settled there and created a new kingdom, the Philistinian kingdom. And make no doubt about it, they love to pillage. They love to do piratey things. All the things you think of pirates doing, this was what the Philistines loved to do. And you see that leading up to this story, there are many different Israeli warlords or Israelite warlords that fight these guys, you know? And you have all these stories. And so finally it gets to this great story. These Philistines now are starting to creep up into the mountain regions of Israel where Jerusalem and Bethlehem and other areas are. And they're raiding and then they're coming back. And finally, two armies are assembled. And they reach each other, the Philistine and Israelite army. And they're at an impasse, because they're both on two separate hills, and between those two hills is this sort of steep valley that goes in on either side. And because both militaries are about the same size and strength, if one descends down the hill to go up the other hill to attack the other, they'll be in a weakened position. So they're at an impasse. And now they're starting to get bored. Here they are in the Valley of Elah. If you go there today, and back then, it's vineyards and cattle. Very beautiful place, actually. But it becomes a very ugly place. They have this old tradition. You see, back in those days, you might have read it in the Iliad and the Odyssey and other places, that if two armies who can't settle and won't fight each other can't seem to resolve the issue, very often they'll have their two greatest soldiers come out and fight one another. And the rule is, whoever loses that fight, the other army has to do what? Has to join them. So the Philistines try to enact this tradition. They have this huge, hulking figure that stands at 9 feet 9 inches tall. And this man goes down into the valley with his armor and he stomps down. He says, fee fi fo fum, if you read it in the Greek or in the Hebrew. And he shouts up at the armies of Israel and says, send your greatest soldier to come down and fight me. For 40 days, every day, he does this, and he curses God every time, and he curses the Israelites, and he mocks them. And it says every time that the Israelite army is full of terror because of what they're seeing. And he wanted to do nothing but tear the Israelites apart. Now, there's a shepherd boy, and the shepherd boy has 7 older brothers. He's not old enough to be in the army quite yet. He's probably 15 or 16, but he's got 7 older brothers. They're all in the army, and their dad is worried about him. The dad, Jesse. And so every day, Jesse gives little David, young David, He's not so little, 16, right? He's not so young. He gives him some bread and some cheese to bring to the captains of the army. And the whole purpose is not just to run these errands, but to have, you know, this young shepherd boy kind of be like a little spy and figure how are his brothers doing. And so every day the shepherd boy comes back and says, my brothers are fine. Then the next day the dad wakes up, he's kind of worried. He's like, here's some bread and some cheese. Go bring it to them. He comes back. The boys are fine every day. One day the shepherd boy arrives and he sees this giant. And no doubt you've picked apart what story I'm telling. David and Goliath. That's right. It's David and Goliath. He shows up, David, and he sees this giant and he's insulted. And he says, why are you letting this clown yap like this? That's in the Greek or in the Hebrew, you know. They say, oh, this is Goliath, et cetera, et cetera. And they tell him the reward. Here's the reward. It's three things. King Saul is so sick of this guy. He says, here's three things I will give to any soldier who kills Goliath. Number one, great wealth. Number two, you can have my daughter's hand in marriage. And number three, for all you Republicans in the house, no taxes. Hey! And so David says, great wealth. Princess, no taxes, huh? No taxes, just kidding, no. Who here would kill Goliath for no taxes? So what does he say? He says, I'll kill him. David, I'll kill him. Piece of cake. No problem. And of course, you know the story. You know, one of the interesting things that you'll pull from the story immediately is David's confidence. David has no doubt in his mind that he will win this fight. He has zero doubt at all. And very often when we read the story, we think that's David's youthful zeal. You know, it's his naivete about life. It's his, maybe we could even say he's kind of dumb young teenager that doesn't know a guy that's, you know, 9 feet, 9 inches tall, 450 pounds of muscle. You know, maybe it's that. But no, David's none of those things. He's not naive. He knows he can win. And here's why. Here's what he says. He says, I have killed lions and I have killed bears. How many of you know it's not likely that any human being, no matter how big they are, is going to beat a bear or a lion in a hand-to-hand combat? But David did. David says, I've killed lions, I've killed bears. And the final insult, who is this uncircumcised Philistine? Here's the point that David is making. Two things. Number one, I've killed lions and bears. He has a skill. He is tough as a coffin nail. And number two, David, uncircumcised, what he's referring to is his circumcision in Judaism is a sign of your covenant. It's given to a baby boy when they're 8 years old, when he's named, and it's a sign that this child is under the protection of the covenant of God's word. David is relying, number one, on his own personal skill as a warrior, but number two, he's relying on God's word, God's covenant, the honesty of God, the faithfulness of God, the truth of God, the fact that he knows God does what God says. God requires, the only thing he requires from us is faith. Goliath is down there, he's taunting. David goes to King Saul and he says, let me kill him. And Saul is like, oh, I don't know, you're kind of small, you're just a lad. He's like, put on my armor. And he puts the armor on and he looks like Wart from Sword in the Stone. And he takes it off and he says, I can't do this. And so he goes down, he picks five great stones from a riverbed. He takes his staff and his sling and he approaches Goliath, right, in the valley. And what does Goliath say? First of all, he's insulted that they would send such a weakling to fight him. But he says to him, am I a dog that you would come at me with sticks? Everybody say sticks. Now there's a reason he says, now he's not holding sticks, he's holding a stick. So why does he say sticks? We'll get back to that in a minute. What does Goliath say to David? Come here, lad, and I'll give your flesh to the birds. Then he does an obscene curse against David before his pagan gods. David, unfazed, gives his timeless response, and it's in the Word of God in 1 Samuel 17:45. David said to the Philistine, You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. This day, the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike down and cut off your head. This very day, I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those who gathered here will know that it is not by the sword or by the spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and he will give you all into our hands. Anybody facing a Goliath today? Anybody in a battle? Anybody facing a sickness you didn't expect? Anybody facing a challenge in your family you didn't expect? Anybody facing something in your school? Anybody get a big setback in your business? Someone here being sued unfairly, unjustly? Someone here got cheated? Somebody here got betrayed? Somebody here was stolen from? Somebody had their house broken into recently? Somebody here isn't sleeping well. Right? This happens in life. Everybody repeat after me. The battle is the Lord's. Now say it like you want to win. The battle is the Lord's. Say the battle is the Lord's. Amen. This Goliath in your life is nothing for God, and it's nothing for you. You've got this. You have what it takes, and God has even more. Amen. Battle is the Lord's, and then it all happens so fast. David, in a matter of seconds, very simply, does what he's done a million times. Grabs a rock, puts in a sling, throws it at Goliath, hits him in the head. Probably Goliath is in the middle of saying something stupid. Goliath falls face first, unconscious, into the dirt. David runs at him, pulls Goliath's sword out of his own sheath, cuts his head off, wrenches it from Goliath's body, and by the hair holds it before the Philistine army. And they all flee and run. The Israelite army goes, what's this? Because this is like 5 seconds. Like, what's this? And they all cheer in a roar. And in one motion, they all move into a charge to chase the fleeing Philistine army. And the enemy is scattered. And they pillage their camp. What a great story. And by the way, David takes the head to Jerusalem. It's like his little trophy. It's a different world. A different world. David and Goliath, here's the first thing we got to learn about the story. You probably learned the story wrong. Here's the moral of the story. In this story, David and Goliath is not an underdog story. We're going to learn that. Even in the natural, it's not an underdog story. David and Goliath is not an underdog story. You know who the underdog is in this story? It's Goliath. You know who's in the weakest position? Even in the material world, it's Goliath. Let's take a scientific view for just a minute. This is not an underdog story. It's a looks are deceiving story. And looks are deceiving. We studied this in seminary. Malcolm Gladwell kind of made it famous. Here's Goliath, 9'9" tall. He's huge. Everything is huge about Goliath. His muscles, he's big, his head is huge, his body is massive, his arms, even his hands are scary. One of my favorite pictures ever is of Andre the Giant, one of my favorites from the 80s, holding a can of beer. Check this out. That is a can of, now look at those hands. So no doubt Goliath had a similar size of hand. Now imagine that hand around your neck. That's not a good situation, is it? But what's probably happening is Goliath, being so tall, has a disorder called acromegaly, which is rare but even happens today. And it's what happens when a benign tumor grows on your pituitary gland and your body continues to release growth hormone and you continue to grow muscle, everything. But everything continues to grow in an abnormal way. So even though you look big and you are big and you are strong, you have a lot of weaknesses too. The symptoms of giantism or acromegaly or double vision. Notice how when Goliath, he says, what did he say, stick or sticks? There's one stick, but he's seeing what? Sticks. Can't see very well. Another symptom is limited joint mobility. Another one is extreme fatigue. Notice how he has somebody else come out and carry all of his stuff for him. Well, that's a little weird, isn't it? And constant pain. No doubt Goliath was strong and big. No doubt he could swing a spear. No doubt if he punched you in the face, it would hurt. But you wouldn't recruit someone with acromegaly into the NFL. They're not fast. They're not quick. They can't see very well. They're not very capable. Now look at David. We always think of David as a little boy. He's a 16-year-old, fit as a fiddle athlete who's a killer. David is no joke. In the ancient world, there's three types of soldiers. Heavy infantry, which are the ones that are the tanks that sort of take a lot of the pain, like Goliath. There's also cavalry, and then there's artillery. And artillery is usually made up of two different types. One is archers, right, for the long range, and the other is slingers. Now, slingers, don't think like maybe you had one of these when you were a kid, you know, the slingers. It's not like that. A slinger, it's like a type of leather, or it can be, different types of materials. Long thing, you put the stone in the middle like this, and you swing it like this, and then release. And these guys were incredibly good at killing. In fact, studies that have been done on this, the expert slingers, when they launch the rock from their sling, the rock would be moving at 100 feet per second. They're incredibly accurate. In fact, we know that back then they could knock birds out of, like in flight, they could knock them out of the air and hunt them with stones. More than that, the river rocks that David used are twice the density of most rocks on the planet, almost the density of lead. And in fact, an expert said that the stopping power against David's stone would have been the same stopping power you'd need for a .45 caliber pistol. And in fact, we see that when the rock hits Goliath, it doesn't bounce off his head, it embeds in his skull. So although Goliath was heavy infantry and at close range, was very dangerous and probably very difficult to wrestle or fight with, Goliath was only great if you play by Goliath's rules. Close combat. But if you play by David's rules, and they did, Goliath was a sitting duck. He was just a sitting duck. He was just waiting to be killed. Goliath was the underdog. Goliath was the one in the weakened position. Goliath was all smoke and mirrors. A ghoul. Nothing more. You know, God has a different set of rules for us than many of the enemies and competitors we face in life, in business, in school, in music, in art. There are different rules for believers, and they work better. I want you to trust that the rules that God has when you're fighting, when you're winning, when you're living, whatever it is, these rules that God has for us, they actually work better. And resist the temptation to fight like Goliath. Okay, so here are some lessons we can learn that are really useful from this David and Goliath story. Here's the first one. What seems big and scary is often slow and fragile. Don't be afraid of big things. Don't be afraid of smoke and mirrors. Here's what you can put your trust in. You can put your trust in God and in His way of living. That's not just piety. That's not just me being a pastor. That is practical advice. It's practical advice for your business. It's practical advice for your ministry. Sometimes being small and quick is better. In fact, in business and in ministry, it oftentimes is, or anything else you're doing. Big things like Goliath, I have realized, are very often slow and blind, and they only have one way to play the game. You can play the game any way you want, as long as you play it by God's rules. Isn't that interesting? Don't compare yourself to Goliaths. Why? Because you'll lose. Don't try and put on a bunch of armor and a spear and go down there. Fight a different way. When we're fighting the battles and the mountains in life, there is so much we just don't see. And here's the good news. You just don't have to see. You can just trust the Lord.
And you can trust this.
You can trust this. Here's what you can trust. you can trust what's happening in here and what's happening in here. What is happening in here and what is happening here? Are you developing? Are you becoming? Are you learning? Are you getting the heart? Is your heart changing? Are you developing the practices? Are you getting better? If you're getting better, I promise you, you are on the path to victory. Here's what the world says. My marriage will get better when my wife or husband gets better. But here's what God says. Your marriage gets better when you get better. We hate hearing that. Here's what we think. My business will get better when I get better employees. No. My business will get better when I become a better leader. Here's what we think. My church will get better. My this will get better. My that will be better. It's this person's fault. That person. Here's when your life gets better. Your life gets better when what? When you get better. And God has a path for you. Here's what I used to think. Life is too hard. There's too many giants. There's too many Goliaths. And God says, I've given you a sling and some rocks. Go to work. I said, I don't have armor. I don't have a spear. Okay. Don't count yourself because you're small. Very often small is better in every aspect of life. Don't count yourself out because of how things look. Don't count yourself out because of your feelings. Your feelings mean nothing. I mean, the world is so obsessed with feelings and emotions. Here's what matters. The Word of God. That's what's true. That's what's true. Emotions can deceive us. Fear can deceive us. Have faith. In the material, what you're seeing and what you're facing, it looks bad, but in the spiritual, God has already given you the victory. Do you believe? Do you believe? Don't try and impress people. Just keep getting better. And Goliath can't stand a chance if you do that. There's someone here facing a Goliath. And maybe you came to church, you're watching just because you just don't know what to do. Here's what you can do. You can trust the Lord and you can work on yourself. God's going to break it. God's going to win it. God's going to do it. And all God's people said, amen. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
In het leven van anderen. Alleen met uw steun kunnen we Hour of Power blijven uitzenden. Helpt u mee? Word dan nu donateur op hourofpower.nl.
prachtige preek van Bobby Schuller. Wat weet hij toch altijd mooi te brengen. Het verhaal van die kleine David die met zijn katapult eerst leeuwen verjoeg bij de schapen. En toen de reus Goliath. Hoe God hem voorbereidde om sterk te worden. En dat mogen wij ook zijn. Sterk in het geloof. En dat is ook de oproep van de preek van Bobby Schuller. Volgende week, nieuwe jaar, een bijzondere gast, Adam Curry. We kennen hem denk ik uit het verleden nog van het Veronica-programma Countdown en zijn radioprogramma met Jeroen van Inkel. Hij was getrouwd met Patricia Pai. Hij is lange tijd van God los geweest, maar nu heeft hij God gevonden. Op een heel bijzondere manier. En Adam Curry komt over uit Amerika om dat aan ons te vertellen in de eerste aflevering van het nieuwe jaar. We kijken dankbaar terug op 52, zelfs 53 afleveringen van Hour of Power dit jaar. En dat is alleen maar mogelijk via het team van Hour of Power, het gemotiveerde team onder leiding van Chris in ons kantoor. Maar al die vrijwilligers die meewerken, het gebedsteam, het hoopteam, de mensen die aan de telefoon helpen, op het kantoor administratief ondersteunen. Daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor al die vrijwilligers en natuurlijk voor ons vaste team. En in de komende minuut ga je zien wie er allemaal meewerken om Hour of Power te maken wat het is. Een programma dat de liefde van God wil doorgeven. We wensen iedereen een hele fijne en gezegende jaarwisseling toe. En we kijken uit naar een nieuw jaar vol met Hour of Power.
Go before you and behind you and beside you.